Languages of the earth are very interesting.
De talen van de wereld, van de aarde, zijn zo interessant.
I've made so many mistakes when I was learning Polish.
Ik heb zoveel fouten gemaakt toen ik bezig was om Pools te leren.
I was a teacher.
Ik was onderwijzer.
It was my responsibility to conduct a meeting with the parents of my high school students.
En het was mijn verantwoordelijkheid om een avond te organiseren met de ouders van middelbare schoolleerlingen.
They were senior students, so it was their last year of high school.
En het waren zelfs dus laatstejaars middelbare schoolleerlingen.
And we were conducting a meeting and I was getting their permission and most importantly their money for the trip.
En een van de belangrijkste doelen was dat ik met die ouders sprak over de reis en ik wilde vooral toestemming en vooral ook financiën krijgen voor een trip die we gingen maken met die
I was working very hard on my Polish.
En ik deed geweldig mijn best op mijn Pools.
Very hard.
Ik deed heel erg mijn best.
That week I was learning different phrases.
En die week was ik verschillende zinnen aan het leren.
And because I had this evening meeting with the parents, I wanted to in Polish be able to start the meeting with a, you know, just a good greeting. Good evening, ladies and gentlemen.
En omdat we dus die avond een avond met de ouders hadden, wilde ik in staat zijn om netjes in het Pools te kunnen beginnen. En te zeggen, goedenavond dames en heren, welkom deze avond.
Well, it won't make sense to you, but that phrase in Polish is Dobry wieczór, szanowne państwo.
En dat is dus wat het is in het Pools.
Dobry wieczór, szanowne państwo.
Ja, dus.
Good evening, good people, basically is what it means.
Goedenavond, geweldige mensen. Dat is wat het uiteindelijk betekent.
Shanovnech means honored guest or good people.
En dat betekent dus geëerde gasten, goede mensen.
Well, there was another word I was learning that week.
Maar er was nog een woord wat ik die week aan het leren was.
That word, very close to Shanovnech, is the word shalone.
En een woord dat dus heel erg lijkt op dat eerste woord.
That word is crazy.
En dat woord betekent gestoord.
So in my best Polish.
Dus in mijn allerbeste Pools.
I started the meeting.
Begon ik de bijeenkomst.
Dobry wieczór, szalone państwo.
En zei hartelijk welkom gestoorde mensen.
Good evening, crazy people.
Precies. Hartelijk welkom gestoorde mensen.
It's beautiful.
Prachtig.
Yeah. The meeting lasted 15 minutes.
En de bijeenkomst duurde 15 minuutjes.
The parents laughed just like you are.
De mensen lachten net als jullie.
And they thought, if my son or daughter is going with you, they're going to have a good time. Here's my money.
En ze zeiden, weet je wat? Als onze zoons of dochters met jou meegaan, dan hebben ze vast een geweldige tijd. Hier is het geld.
And then the other time that is probably the most famous in my life.
Maar de andere keer die waarschijnlijk de meest beroemde keer is in mijn leven.
I had just finished preaching in our church.
Ik had net een preek afgerond in mijn kerk.
And it was clear that the Holy Spirit was present to minister to people.
En het was duidelijk dat de Heilige Geest aanwezig was om mensen te bedienen.
So I called whoever wanted prayer to come forward.
Dus ik vroeg gewoon om wie dan ook gebed wilde om naar voren te komen.
And several came forward and there was this one woman over in the corner.
En verschillende mensen kwamen en er was in de hoek één bepaalde dame die kwam.
And I saw her, but you know, it's like your spirit sees someone. You know
en
what I'm saying?
Ik zag haar natuurlijk, maar het was ook, misschien snap je dat mijn geest haar zag, dat er een aantrekkingskracht was.
You know, it was like a tractor beam. It was,
dat was
like,
alsof er zo'n aantrekkingsstraal was.
And very clearly in my spirit.
En heel duidelijk in mijn geest.
Holy Spirit is speaking these words. I see her as a queen.
Hoorde ik deze woorden van de Heilige Geest. Ik zie haar als een koningin.
And I thought, oh. Dacht, I can say that in Polish.
En ik dacht, oh, haha, dat kan ik in het Pools zeggen.
Because the Polish word for queen is królowa.
Want het Poolse woord voor koningin is królowa.
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 Say that.
Zeg het.
Królowa. See, you królowa. Can say it. It's good. Well, there's another Polish word.
Maar daar is nog een Pools woord.
It's krowa.
En dat is krowa.
That's the word for cow.
En dat is het woord voor koe.
It was awesome.
Een geweldig woord.
So I held her hand.
Dus ik hield haar hand vast.
And with my best Polish accent.
En in mijn beste Poolse accent.
Sister.
Zuster.
God sees you as a cow.
God ziet je als een koe.
I thought I was saying queen.
En ik dacht dat ik zei koningin.
But I said cow.
Maar ik zei koe.
It gets worse.
Maar het werd nog erger.
She begins to cry.
Want ze begon te huilen.
I think it's the Holy Spirit.
En ik dacht dat dat de Heilige Geest was.
So I say it louder.
Dus ik zeg het luider.
Because I want everybody to be touched by the Holy Spirit.
Want ik wil graag dat iedereen door de Heilige Geest aangeraakt
wordt. And I want everyone impressed with my pulse.
En ik wil dat iedereen onder de indruk is van mijn puls.
My wife comes and she stands next to me and bumps me.
En mijn vrouw komt en staat zo naast me, tikt me aan.
You're calling her a cow.
Je noemt haar een koe.
I look at the woman.
Ik kijk naar de vrouw.
She goes like this.
En ze knikt.
And I go, I'm so sorry.
En ik, oh, het spijt me zo.
My gosh. I made so many mistakes.
Ik heb zoveel fouten gemaakt.
But I worked very hard.
Maar ik heb hard gewerkt.
And the Lord helped me.
En de Heer heeft me geholpen.
I had a good teacher.
Ik had ook een goede onderwijzer.
She was a grade one teacher.
Ze was
grade one teacher. She taught little children.
Okay, ze was heel goed in het onderwijzen van kleintjes.
So she knew how to give the language away to very young learners.
Ja, ze was precies. Dus ze wist hoe je aan kleine kinderen taal moet leren.
And she made me pick a verse from the Bible.
En wat ze deed is dat ik een Bijbelvers uit de Bijbel moest kiezen.
And pray it at the beginning of every time that we would begin our lesson.
En ik moest dat dan bidden elke keer als we met een les begonnen.
I'm going somewhere with a story. It's why I'm telling you this story.
En daar komt nog. Ik ga ergens heen zo met dit verhaal. Daarom vertel ik het ook.
Because at this time in my life, remember I told you Poland, I felt like everything was breaking.
Want in die tijd in mijn leven, en misschien herinner je dat ik gisteren verteld heb dat ik het gevoel had dat alles in mijn leven afbrak.
And though the mistakes I were making linguistically were actually quite funny.
En hoewel de fouten die ik taalkundig gezien maakte misschien heel grappig waren.
At the moment they weren't always so funny.
Maar op het moment dat het gebeurde was het voor mij niet heel grappig.
And so there wasn't anywhere that I turned in my life that I was actually bringing encouragement to people. At least that's how it seemed to me.
Het was voor mij in ieder geval alsof ik eigenlijk nooit in mijn leven me kon omkeren en gewoon echt bemoediging kon brengen in het leven van mensen.
And I was trying so hard.
Maar ik deed zo hard mijn best.
Ever tried hard?
Heb je wel eens heel hard je best gedaan?
And failed at everything?
En dat je toch in alles gewoon faalde?
My gosh.
Oh.
And so I would pray Daniel chapter 1 verse 17.
En wat ik toen deed bij die onderwijzeres is dat ik Daniel 1 vers 17 bad.
God sent Daniel to another people.
En God stuurde Daniel naar een heel ander volk.
It was against his will.
En dat was tegen zijn wil in.
And it tells us that God gave him understanding for the literature and the language of the Chaldeans.
Maar er staat in de Bijbel dat God hem begrip gaf van de taal en de literatuur van de Chaldeeën.
So I would pray that prayer every time before I would study.
En elke keer voordat we gingen studeren was dat het vers wat ik bad.
And there was a little bit of increase and I got better.
En er was wel degelijk wat groei en ik werd er wel beter in.
But everybody knew.
Maar
everybody knew.
Iedereen wist.
All of Poland knew.
Heel Polen wist.
If you want someone, if you want that house to understand Polish, you talk to Cheryl, you don't talk to Dale.
Dat als je wilde dat mensen begrepen wat je zei, dan moest je met Cheryl praten en niet met Dale gaan praten.
My wife, I mean it was unfair.
En het was gewoon echt oneerlijk.
My children, totally unfair.
En mijn kinderen, dat was ook totaal oneerlijk, net als mijn vrouw.
They're just like, you know.
Want ze pakten het op alsof het niks was.
But me,
maar bij mij,
I mean, you might just hit me in the head with a hammer.
Je kon me net zo goed gewoon met een hamer op mijn kop slaan.
Nothing there.
Er gebeurde gewoon niks.
7 years, yes, 7 years after I left Poland.
7 jaar nadat ik weg was uit Polen.
We were living in Kansas City at this time.
En we leefden toen in Kansas City.
And we were about, my son and I were about to make our first trip back to Poland. I was going to minister at a conference.
En mijn zoon en ik zouden samen voor het eerst teruggaan naar Polen om daar te dienen op een conferentie.
Stay with me, I'm going somewhere with this story.
Blijf bij me, want we gaan ergens heen met dit verhaal. Yeah.
And 4 nights in a row before the conference.
En 4 nachten op rij, 4 avonden op rij tijdens die conferentie.
I had the same dream.
Voor die conferentie.
4 nights in a row.
Had ik dezelfde droom 4 nachten achter elkaar.
And in the dream.
En in die droom.
Wow. In the dream I was standing in the pulpit at a conference.
En in die droom stond ik bij achter een preekstoel tijdens de conferentie.
I knew I was in Poland.
En ik wist dat ik in Polen was.
My interpreter was on my right hand side and it was a woman.
Aan de rechterkant naast mij was mijn vertaalster, het was een vrouw.
I didn't know who would interpret for me in reality I didn't.
Ik had in werkelijkheid geen idee wie mij zou gaan vertalen.
And as the conference began and I was given the microphone.
En terwijl de conferentie begon en ik de microfoon kreeg.
I turned to my interpreter and I said, give me a few minutes.
Draaide ik mij om naar mijn vertaalster en ik zei, geef me een paar minuten.
Because we had about 400 people at the conference.
Want er waren zo'n 400 mensen op die conferentie.
Several of them my friends who knew me when I lived in Poland.
En verschillende daarvan waren vrienden die ik kende van de tijd waarin wij in Polen leefden.
And I just wanted to greet them and I wanted them to know what we had been doing since we left Poland.
En ik verlangde ze te begroeten en ze te vertellen wat er met ons gebeurd was sinds we weg waren uit Polen.
So in the dream I say to her, give me a few minutes.
Dus in de droom zei ik tegen haar, geef me een paar.
And in the dream I turned to the people and speak in perfect Polish.
En in de droom keerde ik me naar de mensen en ik sprak in vloeiend Pools tot ze.
I mean inflections were perfect.
Ik bedoel het was een volmaakte uitspraak.
Endings were perfect.
De manier waarop ik de woorden eindigde was perfect.
It was like wow.
Het was echt wow.
But it was a dream.
Maar het was een droom.
It was a dream.
Het was een droom.
The fourth night that it happened.
En de vierde nacht dat ik dit droomde.
My son and I were in Poland.
Waren mijn zoon en ik in Polen.
And the dream and the presence of God on my body from the dream was so powerful it actually woke my son up.
En de droom en de tegenwoordigheid van God die in die droom op mij rustte was zo krachtig dat mijn zoon die nacht daarvan wakker werd.
Praise the Lord, my son doesn't have the fears that I have.
En prijs de Heer, want mijn zoon heeft niet al die angsten waar ik wel mee rondloop.
He said, Dad.
Hij zei, pa.
Did you have that dream again?
Had je weer die droom?
I said, yes, actually.
Hij zei, ja, inderdaad.
Okay, you gotta test that tonight.
En hij zei, okay, dat moet je vanavond gewoon op de proef gaan stellen.
You just gotta step out in faith and believe.
Je moet gewoon in geloof gaan uitstappen en God geloven. And I was
trying to explain to him, you know, as fathers explain to their sons.
En ik
probeerde
hem uit te leggen.
Calm down.
Zoals een vader dat aan zijn zoon doet. Van joh, kom hier. Rustig maar.
No!
Maar hij zei nee.
Stop that.
Stop al die
onzin. That's called unbelief. I rebuke that in Jesus' name.
Want dat is ongeloof en ik bestraf het in Jezus' naam.
This is my son.
Dat is mijn zoon.
This is my son, yes.
Ja, dit is
you know what my son does for fun?
Weet je wat mijn zoon voor de grap doet, gewoon voor zijn lol?
This is what my son does for fun.
Dit is wat hij voor de lol doet.
He goes into a bookstore.
Hij gaat naar een boekhandel, gewoon een wereldse boekhandel.
And he goes to the witchcraft section.
En dan gaat hij naar de afdeling over hekserij en dergelijke, de occulte sectie.
Pulls a book off the shelf, pretends like he's reading it.
En dan trekt hij een boek uit de plank en dan doet hij alsof hij het aan het lezen is.
Waiting for people to come.
En dan wacht hij tot er mensen komen.
And as they start taking books on the occult off the shelf.
En als anderen dan ook boeken over het occulte van die planken pakken.
He starts talking to them about Jesus.
Dan begint hij met ze over Jezus te praten.
He's gotten people saved.
En hij heeft mensen op die manier weten te winnen voor Jezus.
He did some deliverance.
Hij heeft bevrijding gedaan zelfs.
And he's had a few people try to punch him.
En hij heeft een aantal keer gehad dat mensen hem probeerden het in elkaar te slaan.
And this is what he calls fun.
En dat is wat hij lol noemt.
This is my son.
Dat is mijn zoon.
I have no idea where he came from.
Ik heb geen idee waar hij vandaan is gekomen.
He's nothing like me.
Hij lijkt helemaal niet op mij.
So that night at the conference,
dus die avond op de conferentie.
With trembling in my soul,
met een hoop angst en beven in mijn ziel.
I stepped into the pulpit,
stapte ik op de preekstoel.
My interpreter was on my right hand side.
En mijn vertaalster stond aan mijn rechterkant.
It was a woman,
het was een vrouw.
And I knew her.
En ik wist wie ze was.
And she knew what my Polish was like.
En zij wist hoe mijn Pools was eerder.
She wasn't from my city, but she was probably one of the top interpreters of all of Poland.
Ze kwam niet uit dezelfde stad waar ik vandaan kwam, maar ze was waarschijnlijk een van de beste vertaalsters in heel Polen.
And I said to her, "Give me a few minutes."
En ik zei tegen haar, geef me een paar minuutjes.
And she said, "What are you going to do?"
En ze zei,
What are you gonna do?
Wat ga je doen dan?
I said, I'm just gonna talk to him.
En ik zei, ik wil gewoon een paar dingen tegen ze zeggen.
And her eyes went.
En haar ogen werden groot.
Are you sure?
Weet je het zeker?
And I began to speak to the people in perfect Polish.
En ik begon te spreken tegen de mensen in vloeiend Pools.
I spoke in perfect Polish for about 20 minutes.
En ik heb zo'n 20 minuten lang in vloeiend Pools gewoon tegen de mensen kunnen spreken.
And here's the fun thing.
En dit is het coole, het mooie hieraan.
The strength of the language has not left me.
De kracht van de taal is nooit meer bij me weggegaan.
I'm better than my wife now.
Ik spreek beter Pools dan mijn vrouw. Yeah. Ha.
Remember this story.
Onthoud dit verhaal.
I'm going somewhere with it.
Want ik ga er nog ergens mee heen.
Turn to the book of Romans, chapter 12.
Willen jullie het boek Romeinen hoofdstuk 12 openslaan?
I asked you to read through Hebrews several times.
Ik heb jullie gevraagd om verschillende keren door Hebreeën 4 vers 12 tot 16 heen te lezen.
Which calls us in Hebrews 4:16 to come boldly before the throne of grace.
Waar we in vers 16 geroepen worden om vrijmoedig te komen voor de troon van genade.
And tonight I want to talk about the two dominant stumbling blocks to our boldness coming before the throne of God.
En vanavond wil ik spreken over de twee meest voorkomende, meest belangrijke struikelblokken die ons weerhouden om vrijmoedig naar die troon van genade toe te gaan.
Because let's face it, most of us are sincere.
Want laten we gewoon even eerlijk zijn, de meeste van ons zijn oprecht.
And we want to boldly come before the throne of grace.
En we willen graag met moed, met vrijmoedigheid naar die troon van genade toe. Dat willen we toch?
But most of us live with this groan on the inside like Paul had in Romans chapter 7.
Maar de meeste van ons leven toch met een kreun, met een worsteling aan de binnenkant zoals Paulus spreekt in Romeinen 7.
The things I wish I do not do.
De dingen die ik verlang te doen, die doe ik niet.
And the very things I should not do, those are the things I do.
En de dingen die ik eigenlijk niet zou moeten doen, dat zijn de dingen die ik doe.
Oh, wretched man that I am.
Oh, ik ellendig mens.
Who can help me?
Wie kan mij helpen?
And we are called to come boldly.
Maar we zijn geroepen om vrijmoedig te komen.
To receive,
om te ontvangen barmhartigheid en genade.
But if we're blocked, if there's stumbling stones in our way,
maar als we geblokkeerd zijn, als er struikelblokken in ons hart zijn,
constantly calling us to stumble over these two dominant issues,
die ons eigenlijk voortdurend veroorzaken dat we struikelen over twee belangrijke punten.
Now, there's not only two, but they're the two dominant ones.
Het zijn er niet alleen maar twee, maar dit zijn de twee overheersende punten.
Then it's very difficult to come boldly.
En als je dat hebt, dan is het moeilijk om vrijmoedig te komen.
Some of us, we come crawling in.
Sommigen van ons komen soort van kruipend.
Hoping against hope that this time he'll forgive me again.
En we hopen soort van tegen beter weten in dat hij ons deze keer wel wil helpen.
Some of us come in boldly.
En sommigen van ons komen op zich vrijmoedig.
But it's not boldness, it's just arrogance and presumption.
Maar het is eigenlijk geen vrijmoedigheid, het is meer arrogantie en fantasie.
It's all of your privilege for me to be here with you tonight.
Want het is uw voorrecht dat ik bij u mag komen.
You're highly privileged to have me with you.
Want u bent gezegend met het feit dat ik bij u mag komen.
Hopefully somehow your mind, though weak as it is, will be able to grasp all the goodness of what I'm giving you.
Hoe zwak u ook misschien bent, maar misschien zult u op een dag doorhebben hoe geweldig het is dat ik kom.
That's what I mean by arrogance and presumption.
En dan heb ik het over dus arrogantie en vooringenomenheid.
I just want to be clear, I'm not saying that to you.
En ik zeg niet dat jullie dat doen, maar
just being clear. Okay.
Even voor de duidelijkheid.
Romans chapter 12.
Romeinen hoofdstuk 12.
Verses 1 and 2.
Vers 1 en 2.
You know them very, very well.
En jullie kennen ze vast heel, heel goed.
You could probably quote them.
Je kunt ze ongetwijfeld citeren.
And they're in Romans 12.
Ze staan in Romeinen 12.
Which means they come after Romans chapters 1 to 11.
En dat betekent dat ze dus volgen op Romeinen 1 tot 11. Ah, diep. Man.
I was an English teacher, not a math teacher, so I'm just saying.
Ik was Engels leraar, wow. En niet wiskundeleraar, dat je het even weet.
Okay. All right. And this is what they say.
En dit is wat ze zeggen.
Paul says, I beseech you therefore.
Paulus schrijft hier, ik roep u er daarom toe op.
There's that verse, there's that word therefore.
En daar is weer dat woord dan of daarom.
That means we have to go back and consider what he's just said.
Dus dat roept ons op om terug te gaan en na te denken over wat hij dan daarvoor gezegd heeft.
And we're gonna do that.
En dat gaan we dus ook doen.
He says, therefore, brethren, by the mercies of God.
Ik roep u er dan toe op, broeders, vanwege de ontfermingen van God.
By the compassion of God.
Dus het mededogen, medeleven van God, wat een statement is dat.
Last night we said that mercy means.
En gisteravond hebben we gezien dat barmhartigheid of ontferming hier betekent.
God's compassion and willingness.
Het is Gods medeleven en zijn bereidheid.
To change our hopeless, helpless, powerless situation.
Om ons hopeloze, hulpeloze en krachteloze situatie te veranderen.
That he's doing that because of his desire to do it.
En dat doet hij omdat hij verlangt dat te doen.
So he's willing.
Dus hij is bereidwillig. Hij wil het.
And he's compassionate. He
en
sees
hij
our
is
situation.
Vol mededogen. Hij ziet onze situatie.
He knows we're helpless to change it.
En hij weet dat we hulpeloos zijn om het te veranderen.
We're powerless to change it.
We zijn krachteloos om het zelf te veranderen.
And we're hopeless to change it.
En we zijn hopeloos om het ook te veranderen.
He had to do it.
Hij moest het voor ons doen.
And so he says, in view, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice.
En hij zegt dus hier, vanwege de ontfermingen van God, moet je je lichaam geven als een levend offer.
Holy.
Heilig.
Acceptable to God.
En aangenaam voor God.
Which is your reasonable service, or your reasonable offering.
Dat is jouw redelijke eredienst, je redelijke offer.
And then verse 2.
En dan in vers 2.
And do not be conformed to this world.
En word dan niet gelijkvormig aan de wereld.
But be transformed by the renewing of your mind.
Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid, je gedachten.
That you may prove what is that good, acceptable and perfect will of God.
Zodat je kan onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.
Now for us to really have the impact on our hearts of these two verses.
En als wij willen dat deze twee versen werkelijk impact op ons hart hebben,
we have to consider what are the mercies that he's speaking of.
Dan moeten we dus nadenken wat die ontfermingen of barmhartigheden van God zijn waar hier over gesproken wordt.
So let's do a real quick Bible study.
Dus laten we gewoon eens een flits Bijbelstudie doen.
This is like real quick.
Heel snel.
I'm going to give you an overview.
Ik ga jullie namelijk een overzicht geven.
Of the first 11 chapters of the book of Romans.
Van de eerste 11 hoofdstukken van het boek Romeinen.
I'm just going to go chapter 1. This is generally what's there.
En ik ga gewoon dit doen. Hoofdstuk 1. Dit is in het algemeen waar dat over gaat.
Chapter 2. This is generally what's there.
Hoofdstuk 2. Dit is waar het in brede zin over gaat.
And you and I know that there's much more than what I'm giving you.
Natuurlijk weten jij en ik dat er meer is dan wat ik je zo even snel geef.
But I'm giving you a general overview.
Maar ik ga je gewoon een algemeen overzicht geven, een breed perspectief erop.
Chapter 1.
Hoofdstuk 1.
Paul introduces what is the gospel of grace, or the gospel of the kingdom.
Paulus introduceert in hoofdstuk 1 wat het evangelie van het koninkrijk of het evangelie van genade is.
So he's telling us what God is willing and prepared to do.
En daarin vertelt Paulus ons wat God bereid is en verlangend is om te doen.
We are helpless.
Wij zijn hopeloos.
Hopeless.
Hopeloos.
Powerless.
En krachteloos.
But here's what he's willing to do.
Maar dit is wat God bereid is te doen.
And it comes by faith.
En het komt door geloof.
And he tells us in chapter 1.
En hij vertelt ons in hoofdstuk 1.
Gentiles are sinners.
De volken, de heidenvolken zijn zondig, zondaars.
Chapter 2.
Hoofdstuk 2.
This is his main purpose for chapter 2.
En dit is het belangrijkste doel van Paulus met hoofdstuk 2.
Jews are sinners.
Joden zijn zondaars.
So his summary,
dus
chapter 3.
Zijn samenvatting, hoofdstuk 3.
Everyone is a sinner.
Iedereen is een zondaar.
And is worthy of death.
En verdient daarom de dood.
All have sinned.
allen hebben
gezondigd. And come short of the glory of God.
En missen daarom de heerlijkheid van God.
And the wages of sin is death.
En het loon dat de zonde geeft is dood.
So chapter 1.
Dus hoofdstuk 1.
Definition of his gospel.
Een definitie van het evangelie.
And the Gentiles are sinners.
En de heidenen, de volken zijn zondaars.
Chapter 2.
Hoofdstuk 2.
Jews are sinners.
Ook Joden zijn zondaars.
Chapter 3, summary.
Hoofdstuk 3, samenvatting.
Everybody is a sinner.
Iedereen is zondaar.
All right, all human beings.
Alle mensen
are sinners.
Zijn zondaars.
Chapter 4.
Hoofdstuk 4.
All are the children of Abraham. Watch
Allen
out.
Zijn kinderen van Abraham.
Watch out.
Pas op.
That's
pas op.
A big one. That kind of goes. Wait a minute.
Dat is een grote waarbij je zegt: "Ho, wacht eens even. Waar heb je het nou over?"
All right. Now, only Christ can justify.
En daar staat ook alleen Christus kan rechtvaardigen.
Wow.
Oh.
So he's talking there about the legal ground that we have before God. In other words, our boldness.
Hij spreekt daar over de rechtsgrond die wij hebben voor Gods aangezicht, oftewel onze vrijmoedigheid.
Romans 5.
Hoofdstuk 5.
All have hope.
Allen hebben hoop.
Because of what Christ has done.
Vanwege wat Christus gedaan heeft.
So he is establishing the legal ground by which we can stand before God.
En hij vestigt daar dus de legale grond waardoor wij voor God kunnen staan.
Now he goes back to the individual groups, the Gentiles and Jews.
En daarna gaat hij weer terug naar die individuele groepen, heidenvolken en Joden.
Romans chapter 6.
Romeinen hoofdstuk 6.
Gentiles are sinners.
De volken, de heidenvolken zijn zondaars.
And they mostly sin through license.
En dat doen ze voornamelijk zondigen door wetteloosheid.
They break the boundaries everywhere.
Ze gaan gewoon buiten de grenzen overal waar ze maar kunnen.
If here's the boundary, here's the rule, the law.
Als hier de grens is, de wet, de regel.
They look at the boundary and go, what the hell? And they cross the boundary.
Dan kijken ze naar die grens en zeggen ze, who cares? Ik ga gewoon doen wat ik wil.
The boundary says no sexual immorality.
De grens zegt bijvoorbeeld geen seksuele immoraliteit.
What the heck with that? I'll have 10 women. What the heck?
Maar de reactie
Ten's
is
better
van,
than
ja,
one.
Maak mij dat uit, 10 vrouwen. Als ik dat wil, doe ik dat toch?
After all, 5 husbands are better than one. Most
Want
of the time.
5 echtgenoten is toch beter dan 1?
Right? Idolatry is another way. They bow before other gods.
Afgoderij, het buigen voor andere goden is een ander voorbeeld.
So Gentiles mostly break the law through freedom, 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 as defined by me.
De heidenvolken breken vooral of zondigen vooral door het breken van de wet, waarin ze gewoon zeggen vrijheid, vrijheid, vrijheid. Ik bepaal wat ik doe en wat niet.
And they say to the Jews.
En ze zeggen tegen de Joden.
Don't give me your God. Don't judge me with your God.
Kom niet aanzetten met je God en veroordeel mij niet met jouw God.
Who are you to tell me how to live?
Want wie ben jij om mij te vertellen hoe ik moet leven?
Stop judging me.
Stop mij te veroordelen.
That's usually what the Gentiles say.
Dat is wat volken, de heidenvolken in de regel zeggen.
Romans chapter 7.
Romeinen hoofdstuk 7.
How do the Jews fail?
Hoe falen de Joden dan?
Mostly through legalism.
Vooral meestal door juist wetticisme.
I can produce my own righteousness.
Ik kan mijn eigen gerechtigheid produceren.
You watch me.
Kijk maar eens hoe ik het doe.
Perfect speech.
Volmaakte spraak.
Perfect according to the law.
Volmaakt zijn volgens de wet.
And as Paul said in Philippians chapter 3.
En zoals Paulus zei in Filippenzen hoofdstuk 3.
He said, guys, if you really want to know the truth, I was perfect according to the law.
Waar hij zegt, mensen, als je het echt zou willen weten, ik wandelde volmaakt als het gaat om de wet. Ik wandelde in volmaaktheid.
He wasn't being arrogant.
En daarin was hij niet arrogant.
He just looked at the law.
Hij keek gewoon naar de wet.
Had kept the law.
En hij hield de wet.
And therefore, according to him logically, he was sinless and righteous before God.
Dus volgens zijn logica was hij dus zonder zonde en rechtvaardig voor God.
But he was hunting the church.
Maar ondertussen was hij aan het jagen op de kerk.
Arresting them, putting them in the jail.
Ze aan het arresteren en ze in de gevangenis aan het gooien.
Standing there holding the clothes of Stephen as Stephen is being martyred.
En hij stond met de klederen van alle andere mensen terwijl Stefanus gestenigd werd.
But in his mind he's completely blameless before God.
Volgens zijn eigen maatstaf in zijn eigen gedachten was hij volkomen zuiver voor God. Oh.
Chapter 8.
Hoofdstuk 8.
We both need the Holy Spirit.
We hebben allebei de Heilige Geest nodig.
Nothing can separate us from the love of God.
Niets kan ons scheiden van de liefde van God.
If
als
we live according to the Spirit.
We leven overeenkomstig de Geest.
I believe Paul in those first 8 chapters is setting the foundation.
En ik geloof dat Paulus in die eerste 8 hoofdstukken een fundament aan het leggen was.
To establish the grace of God.
Om de genade van God te vestigen, duidelijk te maken.
And to show us God's willingness and compassion to offer us mercy.
En om te laten zien de bereidwilligheid en het verlangen van God om zijn genade te geven, zijn barmhartigheid te geven aan ons.
I believe he establishes that foundation.
En ik geloof dat hij dat fundament hier vestigt.
So that he can now talk to us in chapter 9, 10 and 11 specifically about the Jews.
Zodat hij daarna in staat is om in hoofdstuk 9, 10 en 11 tot ons te spreken over de Joden specifiek.
Romans chapter 9.
Romeinen hoofdstuk 9.
He speaks about the Jews.
Dan spreekt hij over de Joden.
He's speaking about their past, their history.
Hij spreekt over hun verleden.
They're a chosen people.
Ze zijn een uitverkoren volk.
Given a covenant.
Ze hebben een verbond gekregen.
That covenant has not been erased.
En dat verbond is niet uitgewist.
Salvation comes from the Jews.
Redding is uit de Joden.
Because the Messiah came from the Jews.
Want de Messias is uit de Joden gekomen.
So the message of true righteousness before God comes out of the Jewish house.
Dus de boodschap van ware rechtvaardigheid voor Gods aangezicht komt uit het huis van de Joden.
So in their past, in their history, they are a blessed people.
Dus in hun verleden en in hun geschiedenis zijn ze een gezegend volk.
And therefore a blessing to the earth.
En om die reden ook een zegen voor de wereld, voor de aarde.
Chapter 10.
Hoofdstuk 10.
They're present.
Hun tegenwoordige staat.
How they are presently.
Hoe ze op dit moment zijn.
They have completely rejected God and his Messiah.
Ze hebben God en zijn Messias volkomen afgewezen.
They are stubborn.
Ze zijn koppig.
And partially blind.
En voor een deel verblind.
I'm not speaking offensive words. This is what the Bible says.
En ik geef hier geen aanstootgevende woorden als het goed is. Dit is gewoon wat de Bijbel daar zegt.
I mean, the Bible also tells me that I'm blind and wretched and naked and foolish.
Want de Bijbel zegt ook dat ik van nature blind en naakt en dwaas en et cetera ben.
So in their past they're blessed and they have the covenant.
Dus in hun verleden waren ze gezegend en hadden zij een verbond.
In their present they've rejected that, they're partially blind and they're stubborn.
In hun tegenwoordige tijd hebben ze God afgewezen, zijn ze koppig en zijn ze voor een deel verblind geworden.
They're trying to find their own righteousness again.
Want ze proberen opnieuw hun eigen gerechtigheid te vinden.
But God has provided his son as Messiah.
Maar God heeft zijn zoon als de Messias voor gegeven.
And Jesus Christ is the Father's mercy strategy for the earth.
En Jezus Christus is de barmhartigheidsstrategie van de Vader voor de hele aarde.
Chapter 11.
Hoofdstuk 11.
Their future.
Hun toekomst.
All Israel will be saved.
Heel Israël zal verlost worden, gered worden.
When Jesus returns,
als Jezus terugkomt,
and we enter into the 1,000-year reign of Christ on the earth,
en we binnengaan in het 1,000-jarige regeringsrijk van Jezus op aarde.
All of Israel, whatever that number is,
heel Israël, hoeveel mensen dat ook precies zullen zijn.
We're not given a number, we're just told that everyone.
Er staat niet bij hoe groot dat zal zijn, maar er staat wel iedereen.
Will be a believer in Jesus as Messiah.
Zal gelovigen zijn in Jezus als de Messias.
Now think of that for a minute.
Denk daar maar eens even een minuutje over na.
An entire nation born again.
Een volledig volk dat wedergeboren wordt.
And what you and I as Gentiles are to receive.
En wat jij en ik als heidenvolken zeg maar bedoeld zijn te ontvangen.
We are to receive vision for our nations.
We zijn bedoeld om visie voor onze eigen volken te ontvangen van God.
If he's going to do it for the Jew.
Als hij dat kan doen voor het Joodse volk.
Then he'll do it for us too.
Dan zal hij dat toch ook voor ons doen.
At least I can carry that vision.
Op zijn minst kan ik visie daarvoor gaan dragen in mijn hart.
Whether it happens in my lifetime or not.
los van de vraag of dat in mijn leven werkelijk zichtbaar wordt of niet. Dat weet ik namelijk niet.
But I can at least carry it in my heart.
Maar ik kan op zijn minst beginnen om die visie in mijn hart te gaan dragen.
I can let it drive my intercession.
En ik kan het mijn voorbeden beginnen te motiveren.
I can let it motivate my proclamation.
En ik kan zorgen dat het mijn uitspraken, mijn proclamaties begint te motiveren.
So in all of those first 11 chapters.
Dus in al die eerste 11 hoofdstukken.
God has presented his mercy strategy for Jew and Gentile.
Zie je dat God zijn strategie van barmhartigheid voor zowel heidenvolken als Joden presenteert, laat zien.
He's revealed to us his willingness and his compassion to change our position.
En God heeft aan ons geopenbaard zijn bereidwilligheid en ook zijn mededogen, zijn liefde om ons te veranderen.
And very importantly,
en heel belangrijk,
he has told us.
Hij heeft ons verteld
that he has mercy for the Jews like he has mercy for you and I.
Dat hij barmhartigheid heeft voor de Joden net zo goed als dat hij barmhartigheid heeft voor jou en voor mij.
Here's why I believe God has not rejected Israel.
En dit is een van de redenen waarom ik geloof dat God Israël niet heeft afgewezen, heeft weggeworpen.
If he hasn't rejected me,
want als hij mij niet heeft afgewezen,
he can't reject Israel.
Dan kan hij ook Israël niet afwijzen.
Because the salvation he's provided for me,
want de verlossing die hij voor mij heeft voorzien,
came through that house.
Is door dat huis gekomen.
So I can't say that you're done. You killed Christ.
Dus ik kan niet zeggen jullie zijn klaar, want jullie hebben Jezus vermoord.
To carry that is actually a paradox.
Want als ik dat zou geloven, is dat een paradox.
You really need to let Holy Spirit speak into that place.
En dan heb je het nodig dat de Heilige Geest mag gaan spreken in dat gebied van je hart.
And so when Paul says in Romans 12,
dus als Paulus zegt in Romeinen 12,
therefore, in view of God's mercy,
daarom dan met het oog op Gods ontferming, Gods barmhartigheid,
he's pointing to the first 11 chapters,
dan wijst hij dus terug naar de eerste 11 hoofdstukken.
And he's saying, therefore, in view of all of that,
en dan zegt hij dus daarom dan met het oog op dat allemaal,
present yourself.
Geef jezelf.
And he talks about that presentation about 5 specific things.
En dan geeft hij het over jezelf geven in 5 specifieke dingen.
So before I get to those 5 things, I want to talk a little bit first about mercy.
En voordat ik over die 5 dingen ga spreken, wil ik eerst een klein beetje weer over Gods ontferming of barmhartigheid spreken.
What Paul is revealing to us here.
Want wat Paulus hier aan ons laat zien,
is that mercy, when we are touched with mercy, there is a response that is to come out of us.
Is dat als wij geraakt worden door Gods barmhartigheid, Gods ontferming, dan is er altijd een reactie in ons.
In view of God's mercy, in other words, we see what God has done.
Met het oog op Gods barmhartigheid, met andere woorden, we zien wat God heeft gedaan.
His compassion and his willingness to change our position.
Zijn mededogen en zijn bereidwilligheid om onze situatie te veranderen.
And he's done it in a legal way.
En hij heeft dat gedaan op een legale manier.
He hasn't just said, oh, your sins are okay. Don't worry about it. All right, dus I love you.
Hij heeft niet gezegd van, ach joh, die zonde, maakt het uit. Ach joh, ik hou van je, het is goed.
Oh, big hug. Let's just have a big hug.
Laten we gewoon knuffelen, het is wel goed.
And now everything's okay.
En ik weet dat alles wel goed
oh,
is.
Oh, you're a good boy, it's all right.
Het is allemaal prima, jongen.
I mean, you really messed up last night, but it's okay.
Je hebt gisteravond het echt verpest, maar ach, wat maakt het uit?
I just want you to know.
Ik wil gewoon dat je weet.
About 6 years ago I had a major confrontation with that kind of thinking.
Zo'n 6 jaar geleden had ik een geweldige confrontatie met die manier van denken.
He said, I mean, it was really a confrontation with Holy Spirit.
Het was echt een confrontatie die ik had met de Heilige Geest.
He said, that is not the way I do things.
Want hij zei tegen mij, dat is niet hoe ik de dingen doe.
He said, I am all things at once.
Want ik ben alle dingen tegelijkertijd.
He said, but my mercy has legal foundation.
Maar mijn ontferming, mijn barmhartigheid heeft een rechtsgrond.
I didn't even understand what that meant.
En ik snapte absoluut niet wat dat betekende.
So I had to go away and look at this.
Dus ik moest gaan studeren en dit gaan opzoeken om
How
te begrijpen.
Does your mercy have a legal foundation?
Hoezo is er een rechtsmatige grond voor Gods barmhartigheid?
And so when he says, in view of God's mercy,
dus als Paulus hier zegt, met het oog op Gods barmhartigheid,
he is telling you and I,
dan vertelt hij jou en mij
that the common response to the mercy of God is wholehearted voluntary love.
Dat de meest normale respons op Gods barmhartigheid is dat je met je hele hart in liefde jezelf geeft aan hem.
That is the normal response.
Dat is de normale respons.
When you see your situation,
als jij jouw situatie begint te zien,
you feel the hopelessness,
als je de hopeloosheid van je situatie begint te zien,
carry the powerlessness,
en je begint te dragen hoe krachteloos je bent,
and you, all you can see is helplessness,
en alles wat je ziet is dat je hulpeloos bent,
and then you see his offer,
en dan zie je wat hij je aanbiedt,
the common spiritual response,
dan is de normale geestelijke reactie,
if you're truly being penetrated by the Spirit of God,
als je werkelijk doordrenkt wordt, doorboord wordt door de Geest van God,
is from your spirit out you reach and say yes,
is dat je vanuit je diepste binnenste je geest je uitstrekt en zegt ja.
Is this true?
Is dit echt waar?
It seems like not even justice.
Het lijkt dat het niet eens recht kan zijn.
And he says no, it's legal ground.
Maar hij zegt nee, er is hier rechtsgrond voor.
It's free, here, take
it. Het is helemaal vrij, gratis, ontvang het.
And the common response is voluntary wholeheartedness.
En de normale respons van ons hart is vrijwillige toewijding.
And it so marks your spirit,
want dat markeert je geest in zo'n mate
that in your spirit,
dat in je geest
you're immediately changed,
je direct veranderd bent.
Your spirit goes from death to life.
Jouw geest gaat over van dood naar leven.
Jesus calls it being born again.
En Jezus noemt dat dat je wedergeboren wordt.
Now you still got to deal with your living processes.
En je moet nog steeds flink aan de slag met alle levensomstandigheden en processen van je leven.
So I like to say it this way.
Dus dit is hoe ik dat graag uitleg.
That when mercy touches you and you receive it.
Als barmhartigheid jou raakt en je begint het en je ontvangt dat.
Your legal position before God changes.
Dan is jouw legale, jouw rechtspositie tegenover God volkomen veranderd.
Now listen to me, listen.
Luister goed.
The very righteousness of Christ comes into you.
Want de rechtvaardigheid van Christus zelf wordt in jou geplaatst.
2 Corinthians chapter 5.
2 Korinthe 5 vers 17.
We've become the righteousness of God in Christ.
Wij worden de rechtvaardigheid van God in Christus.
So the reason why it's legal ground for us.
Dus de reden waarom dit rechtsgrond is voor ons.
Yeah, you're not going to believe this.
En dat geloof je vast niet.
I didn't believe it at first.
Ik geloofde het namelijk eerst ook niet.
And that's what was happening to me. I was getting hit with all of my unbelief.
En dat is wat er toen bij mij gebeurde, dat ik zo geraakt werd door mijn eigen ongeloof.
He gives us his righteousness.
Hij geeft ons zijn rechtvaardigheid.
Now listen to me.
Luister naar mij.
That righteousness cannot grow.
Die rechtvaardigheid kan nooit groeien.
Because it's the righteousness of God.
Want het is namelijk de rechtvaardigheid of de gerechtigheid van God zelf.
It enters into your spirit.
Het wordt in jouw geest binnengebracht.
Do you know?
Weet je wel,
as I paraphrase these words,
dat terwijl ik deze woorden aan het verwoorden ben,
according to the Bible,
dat volgens de Bijbel,
and in the eyes of the Father,
en in de ogen van de Vader,
if you are a true believer,
als jij een ware gelovige bent,
the righteousness that is in your spirit right now,
dan is de rechtvaardigheid die op dit moment in jouw geest is,
is the exact same righteousness of Christ.
Precies dezelfde rechtvaardigheid als die van Christus.
It cannot be improved upon.
Het kan nooit nog beter worden.
Because it's his righteousness.
Want het is namelijk zijn gerechtigheid.
He can't love you more today than he did yesterday.
Hij kan jou niet vandaag meer lief hebben dan dat hij gisteren jou lief had.
And he can't love you more tomorrow.
En hij kan morgen niet meer van jou houden.
Because by giving his righteousness to you fully,
want door jou ten volle zijn gerechtigheid te
geven, in your spirit,
in jouw geest,
we don't have it in our soul yet.
We hebben het nog niet in ons zielsleven.
And for sure, I looked in the mirror today, it's not in my body
en
yet.
Ik weet ook zeker, ik heb in de spiegel gekeken vanmorgen, het is ook nog niet in mijn lichaam.
I mean, I just can tell.
En yeah. Het is gewoon, ja, ik kan het gewoon zien.
Everything's getting big.
Alles groeit en zet uit.
Stroopwafels are still real good.
Stroopwafels zijn nog steeds heel lekker.
I have no authority in my body against stroopwafels.
Ik heb geen enkele autoriteit in mijn lichaam tegen stroopwafels.
No authority.
Geen autoriteit.
And I recognize that.
En ik erken het.
And I'm okay with that. But anyway.
Ik vind het ook niet erg.
So the very righteousness of God comes into our spirit man.
Dus de rechtvaardigheid van God zelf wordt in onze geestmens geplaatst.
So according to that legal righteousness of Christ that's in you.
Dus volgens die rechtmatige rechtvaardigheid die in jou is.
He has just removed the number one stumbling stone for you entering in boldly.
Heeft hij de allerbelangrijkste blokkade weggenomen uit jou, die jou tegen heeft gehouden om vrijmoedig naar zijn troon te gaan.
Stumbling stone number one is our cleanness.
Onze blokkade nummer 1 is de mate waarin we zuiver of heilig of schoon zijn voor
we
hem.
Generally enter in and think we are too unclean.
Want meestal willen we naar binnen gaan en dan denken we dat we te onrein zijn.
Because of my uncleanness, there's no way you can take me. You are a holy God.
En vanwege mijn onreinheid kunt u mij nooit ontvangen, want u bent een heilig God.
That's a challenge.
En dat is een uitdaging in ons denken.
It's a challenge for our eyes, for our ears.
En het is een uitdaging voor onze ogen en oren.
But you, what we need to do, my friends, I'm really working hard on this.
En lieve vrienden, hier werk ik echt heel hard aan.
I don't understand it all fully yet.
Ik snap het nog niet ten volle.
But I do know this.
Maar dit weet ik.
The power of the gospel that touched the apostle Paul's life.
Dat de kracht van het evangelie die het leven van de apostel Paulus heeft geraakt.
He tells us in Galatians chapter 1.
En in Galaten 1 vertelt hij ons daarover.
Verse 4.
In vers 4.
He said that gospel delivered him from this present evil age.
Daarin zegt hij: dit evangelie heeft mij bevrijd van deze tegenwoordige boze tijd.
He knew somehow.
Hij wist op de een of andere manier.
That he had a new legal position before God.
Dat hij een volkomen nieuwe rechtspositie had tegenover God.
There was still things he needed to get worked out.
Er waren nog steeds dingen waarin hij aan het werk was die uit zijn leven weg moesten.
But at least as it was concerned with his spirit man, the deepest part of man.
Als het gaat om het diepste deel van wie die is, om zijn geest.
God had sent his righteousness into that place.
God had zijn rechtvaardigheid op die plaats geplant.
And now he had peace with God.
En om die reden heeft hij vanaf nu vrede met God.
He was no longer at war with God.
Vanaf dat moment is hij niet meer in oorlog met God.
And because the righteousness of Christ was in his spirit.
En omdat de rechtvaardigheid van Christus in zijn geest is gekomen.
Therefore God could receive him boldly before his throne of grace.
Daarom kon God hem met vrijmoedigheid ontvangen voor zijn troon.
Because his cleanness or his purity was dealt with.
Omdat namelijk zijn reinheid, zijn zuiverheid, daarmee is dat is geregeld, het is afgerekend.
I am sad to tell you.
Het doet mij verdriet om jullie te zeggen.
Though I appreciate the gospel that's being preached around the world.
Dat hoewel ik zo blij ben met het evangelie wat overal ter wereld gepredikt wordt.
And many are getting saved.
En dat ook velen door gered worden.
There is a gospel that we are missing that we need to get back to.
Is daar toch een evangelie wat we missen, wat we terug moeten vinden?
Because the power encounter of two kingdoms clashing against one another.
Want die krachtsontmoeting van twee koninkrijken die met elkaar in botsing komen.
Where that kingdom of darkness being it gets cut off by the kingdom of light.
Waar het koninkrijk van de duisternis werkelijk afgesneden wordt door het koninkrijk van het licht.
And that people understand and experience the righteousness of God penetrating their spirit.
Waar mensen begrijpen en ervaren dat de rechtvaardigheid van God doordringt in hun geest.
And we've just made the gospel in America about praying a prayer.
En we hebben het evangelie in Amerika in ieder geval vaak gemaakt tot gewoon het je bidden gebedje.
And if you pray the prayer,
en als jij het gebedje hebt gebeden,
then you get you get fire insurance.
Dan heb je in ieder geval een brandverzekering.
You don't go to hell.
Dan ga je namelijk niet naar de hel.
And you go up in the rapture of the church.
En dan word je opgenomen als de grote opname komt.
So you get a helicopter ticket.
Dus je krijgt ook een helikopterkaartje.
I'm going up.
Ik ga namelijk omhoog een keer.
And I'm going to be saved from hell.
En ik ga niet naar de hel.
And then the rest of their lives.
En de rest van hun leven.
Thanks God.
Oké, bedankt door God.
And they turn and they walk away.
En ze keren zich om en ze gaan gewoon weer hun eigen weg.
That tells me that our gospel is anemic. It's weak.
Dat vertelt mij dat ons evangelie zwak is en krachteloos.
Because the actual power encounter of the gospel.
Want die krachtsontmoeting van het evangelie.
When we see our state.
Waarbij we doorkrijgen wat onze werkelijke staat is.
And feel the hopelessness to change it.
En dat we de hopeloosheid zien van onszelf om dat te veranderen.
And see in his eyes his compassion and willingness.
En als we in zijn ogen zien zijn ontferming en zijn liefde en verlangen om het te veranderen.
And has provided that method to change it.
En dat hij zelfs heeft voorzien in een weg om het te veranderen.
So that his very righteousness can be transplanted into me.
Zodat zijn eigen rechtvaardigheid kan worden getransplanteerd naar mij toe.
And I reach for it.
En ik kan me daarna uitstrekken.
And he makes it available.
En hij maakt het beschikbaar aan mij.
And I touch it and I experience
it. En ik kan het aanraken en het ervaren.
That does not give me a response of, well, thanks God and walk away.
Als
that's
ik
not
dat heb,
how you respond.
Dan zal ik niet die reactie hebben van, nou, bedankt en je gaat maar weer gewoon je eigen weg.
Your normal response is.
Want je normale reactie dan is.
Oh, thank you.
Oh, dank u.
Who are you?
Oh, wie bent u?
That would do something like that.
Dat u zoiets zou doen.
Can we just like stay friends the rest of my life?
Kunnen wij niet vrienden blijven voor de rest van ons leven?
Can I be on your team?
Mag ik misschien op uw team zitten?
Because you just dealt with the deepest need of my heart.
Want u heeft zojuist met de diepste nood van mijn hart afgerekend.
I wasn't even wanting you.
Want ik wilde u niet eens.
And you brought me before your throne of grace.
En u heeft mij voor uw troon van genade gebracht.
And you gave me what I needed, not what I wanted.
En u heeft mij gegeven wat ik echt nodig had en niet dat wat ik dacht te willen.
I just wanted a cute wife.
Want wat ik gewoon wilde was een leuk vrouwtje.
Lots of money.
Een heleboel geld.
A big ministry.
Een grote bediening.
Lots of power.
Een heleboel invloed.
Lots of honor.
Een heleboel eer.
That's what I wanted.
Dat is wat ik wilde.
And he gave me the deepest thing I needed.
Maar hij gaf mij het diepste wat ik werkelijk nodig had.
That's peace with him.
En dat is vrede met hem.
So when the human heart.
Dus het menselijk hart.
Gets touched by mercy.
Als dat geraakt wordt door zijn ontferming.
The willingness and the compassion of God to change my position.
De bereidheid en de ontferming van God om mijn positie te veranderen.
The natural response is not to blow a kiss and walk away.
Dan is de natuurlijke reactie om niet gewoon een kus te geven, bedankt en
the
zo weg te
normal
gaan.
Response is, how can we love one another for the rest of my life?
Maar de normale respons is, oh, hoe kunnen wij van elkaar houden voor de rest van ons leven?
And that's what Paul's talking about
en
here.
Dat is waar Paulus hier over spreekt.
Okay. Five things.
Okay, vijf dingen.
Gosh. I'm kind of excited. Just saying.
Ik word hier gewoon opgewonden van, gewoon dat je het weet. Dank u Jezus.
Paul identified five truths that actually help us help equip us to walk in relationship or walk in that mercy.
Er zijn vijf dingen die Paulus hier identificeert die ons helpen om te gaan wandelen in die relatie.
He said it's this kind of mercy that will actually transform you.
Hij heeft gezegd, het is dus deze ontferming, deze barmhartigheid die je werkelijk transformeert.
Do you hear what I just said?
Hoor je wat ik net zei?
The grace I was just describing is what transforms.
De genade
die ik net beschreef.
De barmhartigheid, ontferming van God die ik net beschreef, dat is iets wat ons verandert.
I'm going to say that again.
Dat ga ik nog een keer zeggen.
Especially for you evangelists.
Vooral voor degenen hier die evangelisten zijn, de Wymers.
The mercy of God I just described.
Want de barmhartigheid, ontferming van God die ik net heb beschreven.
Is the mercy that brings transformation.
Dat is de barmhartigheid die verandering teweeg brengt.
So if you're wondering why after people pray a prayer and just walk away and never change.
Dus als jij je afvraagt hoe het komt dat mensen het zondagsgebed kunnen bidden en vervolgens gewoon teruggaan in hun gewone leven en niet veranderen.
My personal opinion is.
Dan is het mijn persoonlijke mening.
And limited experience is.
En mijn beperkte ervaring ook is.
They haven't understood the mercy that they've been offered.
Dat ze de barmhartigheid die hun aangeboden is helemaal nog niet begrepen hebben.
There's something that they're not hearing or not believing.
Er is dus iets wat ze of nog niet horen of nog niet geloven.
I went out on an evangelism night one night.
Ik ben op een keer een evangelisatieavond meegegaan.
It was my birthday.
Het was op mijn verjaardag.
October 31st.
Oktober, de 31ste oktober.
You know, in America we celebrate death and ghosts and all that.
Dat is de avond waarop we in Amerika en ook hier de dood vieren en geesten en al die dingen.
Yeah. I've never worried about it because it's my birthday.
En ik heb me daar nooit druk over gemaakt, want het is gewoon mijn verjaardag.
But in Kansas City we're very famous on Halloween for our haunted houses.
Maar in Kansas City zijn we beroemd vanwege hoe wij Halloween doen, omdat we namelijk spookhuizen hebben inderdaad.
So we take a building like this in a particular part of town.
We nemen ergens in de stad, is daar dan een gebouw zoals bijvoorbeeld dit gebouw hier?
And we set it up to scare people.
En we maken heel dat gebouw zo dat het bedoeld is om mensen bang te maken.
People stand in line outside waiting to get in.
Staan serieus in een grote rij buiten om naar binnen te mogen.
They pay 20 euros to get in the door.
Ze betalen 20 euro om hier om naar binnen te mogen.
I'm not saying that we're the smartest people.
Ik zeg niet dat wij de allerslimste mensen zijn.
Right? And so what we do at the House of Prayer is we go and we get in line.
Maar wat wij dus doen bij IHOP is dat we gewoon daar ook heen gaan en in de rij gaan staan.
And we go with a partner.
En we gaan altijd samen, twee aan twee.
And we start talking to one another.
En dan beginnen we gewoon met z'n tweeën een gesprek te voeren.
The people in front of us and the people behind us hear the conversation.
En de mensen voor en achter ons horen ons gesprek.
Like within 5 minutes we're in this great conversation.
En binnen 5 minuten zijn we echt in een geweldige conversatie verwikkeld.
So one time we're standing outside the haunted house called the Edge of Hell.
En één keer stonden we bij zo'n spookhuis waarvan de naam was de rand van de hel.
And we're outside in line.
En we staan dus buiten in de rij.
And you can hear people inside screaming.
En je hoort dus binnen in dat huis hoor je mensen gillen.
I'm going, this is awesome.
En ik heb zoiets van, oh, dit is geweldig.
So I start a conversation with my partner.
Ik begin met mijn partner een gesprek.
And she says, do you think this place is real? Like the edge of hell. Like is that real?
En zij zegt tegen mij, hey, geloof jij nou dat dit werkelijk de rand van de hel is? Zou dit nou echt zijn?
I said, well, the building's real.
Ik zeg, nou ja, het gebouw is echt.
I said, hell's real.
En de hel is ook echt.
And the man in front of me immediately turned around.
En de man voor mij draait zich direct om.
He said these words to
me. En hij zei deze woorden tegen mij.
What the hell are you talking about?
Dat is niet te vertalen. Wat de hel spreek jij nou weer over?
I said, no. I said, it's hell's a real place.
Maar ik zei, nee, echt waar. De hel is een echte plaats.
He said, this is just a game.
Nee, zegt die man, dit is toch gewoon een spelletje.
And I said, is that what you think of life?
En ik reageerde op hem, maar is dat hoe jij het leven ziet dan?
That it's just a game.
Dat het gewoon een spel is.
Well, no.
Nee.
There's times where it's really serious.
Er zijn momenten waarop het heel serieus is.
I said, okay, so when? Give me one of those times.
Okay, wanneer dan? Vertel me eens één van die momenten.
Give me one of those times.
Geef me één zo'n moment.
Well, you know, when we get married.
Nou, gewoon als je gaat trouwen.
Or we get a job.
Of als je een baan krijgt.
And he starts creating this list.
En hij begint dus een hele lijst te creëren.
I said, what about when we die?
En ik zei tegen hem, en wat vind je dan van als je doodgaat?
Ooh, he didn't like me adding that one to his list.
Hij vond dat niet leuk dat ik die op de lijst zette.
He says, well, yeah, I guess we all die.
En hij reageerde, ja, nou, het zal wel, ja, we sterven allemaal, hè.
And I said, and so then what?
En ik zei tegen hem, en dan?
He says, well, we just die.
Nou ja, dan ga je gewoon dood.
I said, really?
En ik zei, echt
okay.
Waar?
Oh. That's strange.
Dat is apart.
He said, "Why is that strange?"
Hoezo is dat vreemd?
So we're in this dialogue.
Dus we zijn in dat gesprek, hè?
We're in this dialogue. We're moving closer to the door.
En ondertussen gaan we dichter naar de deur toe.
And the conversation, you could feel the spirit of the Lord come down in our conversation.
En het gesprek veranderde, want je merkte dat de geest van God gewoon neerdaalde in dat gesprek.
Normally in my history.
Want normaal in mijn verleden.
I would feel the pressure to get him saved.
Voelde ik de druk om te zorgen dat hij gered zou worden.
But something happened on that particular birthday in my life, which is another story. But
maar
anyways.
Er was iets gebeurd, iets bijzonders op die verjaardag, wat een heel ander verhaal nog is.
And I was just concerned with the spirit of the Lord resting on our conversation and me speaking truth.
Waardoor ik veel meer daarop gericht was dat ik wilde dat de geest van God kon rusten op de conversatie en dat ik waarheid zou spreken.
And the conversation finally opened up spiritually.
En eindelijk ging dat gesprek wat we hadden geestelijk gezien open.
And he said, well, what do you think happens after death?
En hij zei tegen mij, maar wat denk jij dan dat er na je dood gebeurt?
Well, I don't know.
Nou ja, ik weet het eigenlijk niet.
What are you gonna say?
Ja, want wat zeg je dan?
We're standing outside the edge of hell.
We staan namelijk buiten de rand van de hel.
I said I believe in a heaven and I believe in a hell.
En ik zei, ik geloof dat er een hemel is en dat er een hel is.
Hell was never built for humans like you and I.
En de hel was nooit gecreëerd voor mensen zoals jij en ik.
It tells us that in the Bible.
Dat staat namelijk in de Bijbel.
He says, really?
Hij zei, echt waar?
I said, yeah, Matthew 25, about verse 42-43.
Matthäus 25, ergens vers 47.
Thrown into outer darkness where there's weeping and gnashing of teeth, hell built for Satan and his demons.
Want er staat namelijk dat je buiten geworpen wordt in de buitenste duisternis waar tanden geknars is en op de plaats die bereid is, gecreëerd is voor de demonen en et cetera.
I said, God loves you.
Want weet je, God houdt van jou.
He didn't build hell for you.
Hij heeft de hel niet voor jou gebouwd.
He built it for the demons that attack you.
Hij heeft dat gemaakt voor al die demonen die jou aanvallen.
He built relationship for you.
Hij heeft voor jou een relatie gemaakt.
He built heaven for you.
Hij heeft de hemel voor jou gemaakt.
And that relationship only comes if you ask him to change your life.
Die relatie zal alleen komen als jij hem vraagt om jouw leven te veranderen.
That's his mercy and that's his love for you.
En dat is zijn ontferming en zijn liefde voor jou.
But at the end of your life when you die.
Maar aan het eind van jouw leven wanneer jij sterft.
If you've rejected his mercy and love.
Als je zijn ontferming en liefde hebt afgewezen,
then you meet the judge,
dan ontmoet je de rechter,
who simply gives you what you choose,
die jou simpelweg datgene geeft wat jij gekozen hebt,
because it was your choice.
Want het was jouw keuze.
He actually began to shake violently.
En hij begon werkelijk krachtig heftig te schudden.
And he said, "Tell me, what must I do to be saved?"
En hij zei, vertel me, wat moet ik dan doen om gered te worden?
And I did the strangest thing.
En ik heb het vreemdste gedaan ooit.
I said no.
Ik zei nee.
I said you don't want to get saved.
Jij wil niet gered worden.
He said, tell me what I must do.
Maar hij zei nee, vertel me wat moet ik doen om gered te worden? En ik zei
no.
Nee.
You don't want to get saved.
Jij wil helemaal niet gered worden.
Because if you give your life to him and ask for mercy.
Als jij je leven aan hem geeft en hem vraagt om barmhartigheid.
His heart, your heart belongs to him.
Dan behoort jouw hart hem toe.
Your money belongs to him.
Je geld zal hem toebehoren.
Your house belongs to him.
Je huis zal hem toebehoren.
Your wife belongs to him.
Je vrouw zal van hem zijn.
Your children belongs to
him.
Je
kinderen zullen van hem zijn.
He's not asking you just for your heart.
Want hij vraagt je niet alleen maar om je hart.
He's asking you for everything.
Hij vraagt jou om alles.
Or it won't work.
Want anders zal het niet werken.
And you'll be back here next year.
En dan zal je hier volgend jaar weer staan.
And nothing will have changed.
En dan zal er niets veranderd zijn.
And I turned to walk away.
En ik draaide me om op het punt om weg te lopen.
Like I said, I normally don't do that.
En wat ik al zei, normaal is dat niet hoe ik het doe.
And he reached for me and he grabbed my
en terwijl
arm.
Ik weg wilde lopen, greep hij me vast.
Tell me what
en hij
I must
zei,
do.
Vertel me, wat moet ik doen?
Tears in his eyes.
En er waren tranen op zijn wangen.
I said, you need to repent and you need to pray.
En ik zei tegen hem, je moet je omkeren en je hebt het nodig om te bidden.
Normally we lead people in that prayer.
En normaal gesproken leiden we mensen hoe ze dat moeten bidden.
But I'm tired of giving people my words.
Maar eigenlijk ben ik het zat om mensen mijn woorden in de mond te leggen.
You need to speak to him your words.
En ik zei, je moet gewoon jouw woorden tegen hem zeggen.
And I heard the shortest.
En ik heb toen het kortste.
But most powerful prayer of repentance and
maar
all of
ook
my life.
Het krachtigste gebed van bekering gehoord wat ik ooit heb gehoord.
And I want you to know,
en ik wil dat jullie weten.
With my natural eyes,
dat met mijn natuurlijke ogen.
I literally watched a man change in front
met mijn ogen heb ik letterlijk een man voor mijn ogen zien veranderen.
It was like, all of a sudden,
het was alsof plotseling.
He just came to his senses.
Hij wakker werd.
And he literally said these words.
En hij zei letterlijk deze woorden.
Where am I?
Waar ben ik?
What am I doing?
Wat doe ik hier?
Edge of hell? What's that?
Rand van de hel. Wat is dat nou?
It's like he Suddenly he was a completely different man with a different perspective.
Het was alsof hij plotseling een ander mens was met een totaal ander perspectief.
I tell you that story.
En ik vertel jullie dit verhaal.
Not because, oh, look at me.
Niet om te zeggen, oh, kijk eens, oh, wat
ik heb gedaan. Moment did to my heart.
Maar ik wil je vertellen wat dat moment met mijn hart gedaan heeft.
It gave me vision for a gospel.
Want het gaf mij visie voor een evangelie.
That in an instant.
Dat op één moment.
Translates people from the kingdom of darkness to the kingdom of light.
Een evangelie dat in staat is om instant op één moment iemand over te brengen van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht.
Rescued from darkness.
Gered van de duisternis.
And brought into righteousness.
En binnengebracht in gerechtigheid.
And the righteousness of God is imparted into their spirit.
En de gerechtigheid van God wordt binnengebracht in hun geest.
And they have a new legal position before God.
En ze hebben een nieuwe rechtsmatige positie. Positie voor Gods aangezicht.
We're immature at
that time. We zijn onvolwassen op veel momenten.
We get born again.
Maar we zijn opnieuw geboren.
We're immature.
We zijn natuurlijk dan nog onvolwassen. We zijn net geboren.
This is a new life we just entered into.
Je bent namelijk net binnengegaan in een heel nieuw leven.
So we don't know everything.
Dus we weten nog lang niet alles.
We don't have a lot of history with God.
We hebben eigenlijk nog helemaal geen geschiedenis samen met God.
So we're weak.
Dus we zijn zwak.
This is our living condition.
En dit is onze levenssituatie.
It's now the situation that we're in.
En dat is de situatie waarin we allemaal nu ons bevinden.
But
maar
our number one need.
Onze nummer één nood die we hadden.
Peace with God.
Vrede met God.
Cleanness in our heart.
Reinheid in ons hart.
It has been met.
Daar is voor gezorgd.
And that number one barrier to step before him with
boldness. En die allereerste blokkade die ons weerhouden heeft om met vrijmoedigheid binnen te stappen.
It is gone.
Die is totaal weg.
He can't improve upon what he's given you.
Hij kan het nooit verbeteren wat hij je al gegeven heeft.
Because it came from him.
Want het was van hemzelf wat hij gegeven
heeft. So it's 100% full.
Dus het is 100% volledig.
In your spirit man.
In jouw geestmens.
It's not 100% in your soul and flesh
yet. Het is nog niet 100% in je zielsleven en in je vlees, in je lichaam.
But in your spirit man it is.
Maar in jouw geest wel.
And now the war begins.
En nu begint de strijd, de oorlog.
And the war is simple.
En die oorlog is heel simpel.
And that's the second boundary.
En dat is de tweede blokkade.